Goedemorgen gemeente, allen hartelijk welkom. En ook u die via de media met ons meekijkt straks of later, ook een hartelijk welkom. In de zondagsbrief stond een klein stukje miscommunicatie. Er zou ouderlings Riab de Vries zijn, maar dat heb u gezien. Ik ben Hans Bonevaas. Ga ik nu voor u de kaars aansteken. Het licht van Christus.
We zingen nu ons mooie lied, gezang 209. De Heer zij met u. Onze hulp is in de naam van de Heer. Laten wij bidden. Almachtige God, alle harten liggen voor u open. Al onze verlangens zijn aan u bekend. Voor u bestaan geen geheimen. Zuiver onze harten en gedachten door de adem van uw geest, dat wij u voluit kunnen liefhebben en uw naam alle eer aandoen. Door Christus onze Heer. Amen. We zingen de psalm van de zondag, psalm 25, couplet 7, 8, 9 en 10. Wij bidden nu ons gebed voor de nood van de wereld en wij sluiten dat gebed af met het zingen van gezang 542. Laten we de Heer aanroepen voor de nood van de wereld, want zijn barmhartigheid kent geen einde. Laten wij bidden voor de aarde, de planten, de dieren en de mensen. Heer onze God, wij bidden u, geef deze aarde een nieuw gezicht en schenk een nieuwe toekomst aan ons, uw mensen. Dat wij uw roeping zullen verstaan. Amen. De techniek laat ons niet langer in de steek. Dat is mooi. Het moment voor de kinderen. Wij voelen ons verbonden met alle andere generaties, ook met de kinderen die van onze gemeente. En als teken daarvan steken wij de kaars aan. We lezen vandaag uit Exodus, Exodus 20, vers 1 tot 20. Daarna zingen we Psalm 19, couplet 1, 3 en 4. De tweede lezing is Johannes 2, vers 13 tot 22. En we sluiten de lezingen af met gezang 187. Dat is een lied wat niet zo bekend is, maar niet moeilijk. Dat wordt een paar keer voorgespeeld en dan doen we dat met z'n allen zo vlotjes. Maar voor wij de schriften openen, bidden wij eerst het gebed van de zondag. Laten wij bidden. Barmhartige, gij wilt u nabij tonen aan allen die uw hulp inroepen. Wij vragen u, open de ogen van ons hart en spreek hier het woord dat ons richting geeft. Schenk ons uw geest als een bron van kracht, zolang wij onderweg zijn naar u. in deze 40 dagen en heel ons leven. Amen.
Exodus 20, vers 1 tot en met 17. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is de Sabbat, die gewijd is aan de Heer, uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, dan zult u lang leven in het land dat de Heer, uw God, u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Johannes 2, vers 13 tot en met 22. Jezus in de tempel. Kort voor het Joodse Pesachfeest reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan en de geldwisselaars die daar altijd zaten. Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers: "Weg ermee, jullie maken een markt van het huis van mijn vader." Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: "De hartstocht voor uw huis zal mij verteren." Maar de Joden vroegen: "Met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen?" Jezus antwoordde hun: "Breek deze tempel maar af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen." 46 jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd, zeiden de Joden, en u wilt hem in 3 dagen weer opbouwen? Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had. En zij geloofden de schrift en alles wat Jezus gezegd had.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In de eerste lezing kwamen de 10 geboden, de 10 woorden aan de orde. Maar wat zijn dat eigenlijk voor regels? Zijn dat regels die slaafs moeten worden nagevolgd? En als dat gebeurt, dan is God tevreden? Nou, tegen die opvatting verzet zich de hele Bijbel. De geboden moeten uiterst serieus worden genomen, dat zeker, maar met de bedoeling dat ze in iedere tijd, op iedere plaats, handen en voeten krijgen in mensen. En ze helpen ons met het beantwoorden van belangrijke vragen. Wie ben ik? Wat geloof ik? Wat moet ik doen? Nou, welke aanwijzingen krijgen we daarvoor? De geboden beginnen met: ik ben de eeuwige je God. En dat is ook meteen de kern van de geboden. De liefde tot God. In Deuteronomium: je zult de eeuwige je God lief hebben. Er zijn regels voor de omgang tussen de mens en God. Maar die 10 woorden hebben nog een tweede brandpunt. De geboden eindigen met de woorden je naaste. In Leviticus: je zult je naaste lief hebben als jezelf. Er zijn ook regels voor de relatie tussen mens en mens. En die twee liefdes, de liefde tot God en de liefde tot de mens, die lopen parallel. Die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het een kan niet zonder het ander. God is de eeuwige, de enige, die liefde geeft en liefde vraagt. Dat heeft consequenties. Bijvoorbeeld over hoe je over hem spreekt. Heilig Gods naam en ontheilig die niet, staat er in de 10 woorden. En je moet ook dingen doen. De Sabbat houden, bijvoorbeeld. En er zijn ook regels over de omgang met de naaste. Niet doden, niet echtbreken, niet stelen. En hoe spreek je eigenlijk over je naaste? Spreek geen vals getuigenis, maar geef daarentegen hoog van elkaar op. En tenslotte mondt dat uit in de gezindheid ten opzichte van de ander. Niet begeren, niet jaloers zijn op anderen. Je naaste niet als concurrent zien, maar hem of haar gunnen wat hij of zij heeft. Elkaar voluit als medemens beschouwen. De naaste liefhebben als jezelf. Zo leidt de liefde van God via de geboden tot liefde voor de naaste. Dan is er nog een andere vraag die wel interessant is. Want die geboden, zijn die nou eigenlijk bedoeld voor nu? Of schetsen ze misschien een toekomstperspectief? Zo van: nu is het nog niet altijd zo, maar ooit zal het zo zijn zoals het beschreven staat in de 10 woorden. Als het Godsrijk is gekomen. En ik denk beide. De 10 woorden zijn de stip op de horizon, ons oriëntatiepunt. En daarnaartoe zijn wij met de geboden onderweg. Ik denk dat je die 10 woorden kunt vergelijken met de tekening, met de blauwdruk van een middeleeuwse kathedraal. Op die tekening zie je hoe die kathedraal ooit zal worden. Generaties lang wordt daaraan gebouwd. Door mensen die het eindresultaat nooit concreet zullen zien, maar wel in hun dromen. En door dat visioen overtuigd zijn van de zin, van de noodzaak om te bouwen. En zo draagt iedere generatie zijn steentje bij. Het werk vordert langzaam. Soms stort er ook weer een stukje in. Soms wordt er ook weer een stukje afgebroken. Maar er wordt onvermoeid doorgebouwd. Met die blauwdruk van de 10 woorden voor ogen bouwen we onvermoeibaar voort aan een wereld waar het voor iedereen goed toeven is. Waar mensen tot hun recht komen. Waar de schepping weer in oude glorie hersteld zal zijn. Waar niemand bang hoeft te zijn dat zijn levensmogelijkheden hem ontroofd worden. Waar niet langer hebzucht en afgunst het leven verzieken. De kathedraal van de wereld, wordt de plaats waar God bij de mensen zal wonen en hij alles in allen zal zijn. En stappen op die weg, die kunnen wij nu al zetten. Die geboden, die moeten gehoord en gedaan worden. Waarom? Nou, omdat ze een venster vormen op de nieuwe wereld. Door die geboden te horen en te doen, wordt die nieuwe wereld, dat rijk van God, nu soms al even waar. Dat is u misschien niet zo opgevallen, maar datzelfde is eigenlijk aan de orde in de evangelielezing, maar dan op een heel andere manier. Jezus is naar Jeruzalem gekomen om het feest te vieren. Het grote feest, het Pesachfeest, het grote feest van de uittocht uit Egypte. Het grote bevrijdingsverhaal van een volk in de woestijn, dat die heilzame geboden zal ontvangen en van een groep vrijgelaten slaven wordt tot volk van God, het Godsvolk. En in de tempel aangekomen, maar nog op het tempelplein, wint Jezus zich enorm op. Hij ergert zich aan de bedrijvigheid in het tempelcomplex. En hij verdrijft allen die daar hun nering doen. Waarom? Wat heeft hij er tegen? Want is hij tegen handel drijven? En ziet hij dan niet in hoe handig dat is als je ter plaatse een offer die je kunt aanschaffen wat aan de eisen voldoet? En de tempel heeft haar eigen valuta. Nou, dan is het toch handig als je ter plaatse kunt wisselen? Het blijft een toch wat mysterieus verhaal volgens mij, maar laten we nou eens een poging doen om te begrijpen wat er gebeurt. Ik denk dat de kernzin is dat Jezus zegt: jullie maken een markt van het huis van mijn vader. Maar wat bedoelt hij daarmee? Toen dacht ik, laat ik nou eens kijken waar dat huis van mijn vader nog vaker voorkomt in de Bijbel. Nou, er staat nog op een andere plaats in Johannes iets over het huis van mijn vader, namelijk in Johannes 14. In het huis van mijn vader zijn vele kamers. Jezus zegt dus eigenlijk in Johannes 14, er zijn vele kamers, er is plaats voor iedereen. En dat is in de tempel ook zo. In de tempel is plaats voor iedereen. Althans, dat hoort zo. En voor niet-Joodse mensen is het tempelplein de plaats waar ze God kunnen aanbidden. Maar nu vinden ze daar niet God, niet de levengevende, heilzame regels die God heeft gegeven en die in de tempel worden bewaard en gekoesterd en uitgelegd enzovoort. Op dat tempelplein leren ze niet de liefde tot God en de naaste. Nee, daar vinden ze een luidruchtige markt. Is het dat wat Jezus dwars zit? Nou, helemaal duidelijk wordt dat niet, want daar wordt niet zoveel van gezegd. Maar je zou je kunnen voorstellen dat dat zo werkt. Wat overigens uit de tekst wel duidelijk wordt, is de afwijzing van Jezus. Want hem wordt gevraagd naar zijn bevoegdheid, die blijkbaar door de tempelautoriteiten wordt betwijfeld. Mag jij dit zo wel doen? Hoe kom je daartoe om zo op te treden? Dan zegt Jezus: breek deze tempel maar af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. Nou, dat begrijpt niemand. Die tempelautoriteiten niet. Maar de discipelen ook niet. Pas nadat Jezus is opgestaan, valt alles op zijn plaats. Dan begrijpen ze het pas. Wie Jezus is, wordt pas duidelijk na Pasen. Ten volle duidelijk na Pasen. Eerder krijgen we een hint. Eerder beginnen sommigen, zoals de discipelen, daar wel eens wat van te snappen. Maar dat moet je ook niet te veel van voorstellen, volgens mij. Want pas als het Pasen is geweest, dan valt alles op zijn plaats. En dan wordt er gezegd, en zij geloofden de schrift en alles wat Jezus gezegd had. Dat is de houding van de discipelen en dat is ook wat er van ons verwacht wordt. De schrift geloven en alles wat Jezus heeft gezegd. Als je nog wat verder in Johannes 14 kijkt, dan zie je daar bijvoorbeeld staan dat Jezus is in de Vader en de Vader is in hem. Jezus zegt in vers 15, als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. En dat zijn geen andere geboden dan de 10 woorden. Dat zijn geen andere geboden dan het gebod van de liefde tot God en tot de mensen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt Jezus. Er is geen andere weg dan de navolging. Hem navolgen, mens zijn met de mensen. Met hem meelijden aan de gebrokenheid van de wereld. Aan de gebrokenheid van het leven. Aan de gebrokenheid in jezelf. Achter Jezus aan, die is opgestaan. Die alles goed maakt. Achter Jezus aan, in wie Gods heerlijkheid geopenbaard is. De tempel wordt afgebroken, een tempel van de Heilige Geest, zijn lichaam, en in 3 dagen weer opgebouwd. In de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest. Amen. We zingen nu gezang 605.
Ik wil graag beginnen met twee mededelingen. In de zondagsbrief heeft u kunnen lezen dat de diaconie op zoek is naar aanvulling, uitbreiding. En graag komen wij in contact met belangstellenden. Heeft u vragen of anderszins, dan kunt u contact opnemen met Flip Waslander of een van de andere diakenen. Zaterdag 13 april is weer Sam's kledingactie. We staan hier bij de Ark, op het Hargplein, vanaf 10 uur. En deze misschien wat vroege aankondiging is bedoeld om nu kleding of schoenen te sparen in plaats van ze weg te doen, zomaar. De opbrengst is weer bestemd voor het onderwijsproject van Kortheid in Ethiopië. Verdere informatie ontvangt u tijdig voor 13 april. De bloemen. Ze staan weer, zoals u ziet. Twee bossen. De eerste bosbloem is ter bemoediging en bestemd voor mevrouw Corrie Peleman, de wiepad. De bezorging daarvan is inmiddels geregeld. De andere bos is bestemd voor mevrouw Ouwens. Zij woont inmiddels in de Harg Spaarland op de derde etage. Wie kan haar de bloemen bezorgen? Dankjewel. Mocht u iemand in uw omgeving kennen die een bloemetje, aandacht vanuit onze gemeente verdient of kan gebruiken, schroomt u niet. U kunt dit altijd bij de diakenen kenbaar maken. Er zijn er onder u die ondervonden hebben hoe blij en dankbaar zo'n blijk van aandacht je kan maken. Kaarten ter ondertekening liggen op de staattafel bij de ingang en mocht u dit nog niet gedaan hebben, bij het verlaten van de kerk kunt u dat alsnog doen. De collectes. De diaconale collecte is vandaag bestemd voor het ontmoetingshuis, inloophuis, de Weerklank. Sinds enige tijd is daar een coördinator werkzaam en worden er diverse activiteiten ontwikkeld. Niet alleen voor en in de Weerklank, maar ook voor de andere twee inloophuizen als de Wissel en het Huis te Poort. Het aardige is dat sinds enige tijd er sprake lijkt te zijn van een kleine toename van aanloop, zeker in de Weerklank. Dit heb ik uit eigen ervaring kunnen merken. En niet onbelangrijk is dat ook al woont u niet in Groenhout, u als gemeentelid bent altijd welkom. Koffie en thee staan klaar, u kunt een praatje maken, meedoen met een spelletje, net wat u wilt. Gezellig is het er altijd, iedere donderdag van 2 tot 4 uur. Houdt u van soep, dan is er de eerste en de derde dinsdag van de maand een soepmaaltijd. En dat is gedurende de zomertijd. In de wintertijd is er geen soep, maar een maaltijd. Volg de berichtgevingen omtrent de inloophuizen. Aan beide is overigens een kleine bijdrage verbonden. Regelmatig leest u ook in de zondagsbrief over de Weerklank. U kunt ook kijken op Facebook, daar staat ook regelmatig het programma van de inloophuizen. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. En de schalen voor de collectes staan bij de deur. En voor hen die thuis of elders zijn, u kunt uw gift overmaken op de bekende bankrekeningnummers vermeld onderaan de zondagsbrief van de diaconie onder vermelding van inloophuis en voor de kerk onder vermelding van kerk. De colleges van kerkrentmeesters en diaconie bevelen u beide collectes van harte aan.
Mocht u nou erg geïnteresseerd zijn in die soep, aanstaande dinsdag is het weer zover. Hè? Dus even Laurens bellen en dan kunt u meedoen. Hartstikke leuk, moet je doen. Dat is echt leuk. Ik verzoek u voor zover dat mogelijk is op te staan. Wij gedenken Emmy Dekker van Veen en Helena Geertrui Leni Boot-Bot. In memoriam Emmy Dekker van Veen. Omringd door haar dierbaren is tot ons groot verdriet onze lieve moeder, schoonmoeder en trotse oma van ons heen gegaan. De gedachte dat zij nu voor altijd samen is met haar geliefde Gerard biedt ons troost. Dat schreef de familie in de rouwbrief vanwege het overlijden van Emmy Dekker van Veen. Zij is op 23 februari 2024 op 88-jarige leeftijd in Vlaardingen overleden. In haar verliest de familie een liefhebbende en trotse moeder, schoonmoeder en oma. Op donderdag 29 februari 2024 namen wij afscheid van haar met een dankdienst voor haar leven hier in de Dorpskerk. Daarin kwam zij naar voren als een liefdevolle vrouw die heel veel voor haar kinderen en kleinkinderen betekende. Omgekeerd hebben haar kinderen en kleinkinderen ook haar veel mogen geven aan zorg en levensvreugde. En met veel liefde over haar gesproken. Oppassen op de kleinkinderen deed ze met verve. De wentelteefjes, pannenkoeken en gehaktballen van oma waren in de familie wereldberoemd. Ook voor advies konden ze altijd bij oma terecht, die soms uitgesproken opvattingen had en geen blad voor de mond nam. Overigens beperkte haar liefde zich niet tot mensen. Ze was ook een groot dierenvriend. Kuikentjes, lammetjes die extra zorg nodig hadden, werden liefdevol opgevangen. En het mezenpaardje dat zich vorig jaar in haar vogelhuisje nestelde, was van harte welkom en werd nauwkeurig geobserveerd. Het leven verloor een stuk van zijn glans toen haar man Gerard overleed, bijna 10 jaar geleden. Ze miste hem enorm, maar ze zat niet bij de pakken neer, maar genoot volop van wat er nog wel was. Een paar weken geleden werd zij door een hersenbloeding getroffen. Na een ziekenhuisopname kwam ze in het zonnehuis terecht. Daar is ze uiteindelijk overleden. In de gedachtenisdienst stonden we stil bij de bekende tekst uit 1 Korintiërs 13 over de liefde. Een tekst die haar op het lijf geschreven was. Nu is zij in Gods liefde opgenomen en koesteren we de mooie herinneringen die we aan haar hebben. Dat haar gedachtenis allen die haar gekend hebben tot zegen mag zijn. Op zaterdag 24 februari 2024 is overleden Helena Geertrui Leni Boot-Bot. Ze is 86 jaar oud geworden. Ze was de liefhebbende echtgenote van Tinus Boot. Toen ze met hem trouwde was hij weduwnaar. Zo kwam ze meteen in een gezin met 4 kinderen terecht. Voor al deze kinderen en ook voor de kinderen die ze later samen nog kregen, was Leni een liefhebbende moeder. Er kon veel, het was haar niet gauw te gek. Ook de kleinkinderen en de achterkleinkinderen hadden een speciaal plaatsje in haar hart. Familie verliest naar een lieve vrouw, moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder. Tijdens de afscheidsdienst op vrijdag 1 maart in de aula van de Beukenhof zijn veel mooie herinneringen gedeeld. De laatste periode van haar leven was zwaar, te zwaar. Ze kreeg ontzettend veel pijn die bijna niet te bestrijden was. Daarom werd ze opgenomen in de Bieslandhof in Delft. Daardoor werd ze gescheiden van haar man Tinus, die een plaatsje in Soenda in Vlaardingen kreeg. Voor beide een slechte tijd. Op de rouwkaart stonden 2 teksten die veel voor Leni hebben betekend. Vaste rots van mijn behoud en hij heeft mij bewaard op al mijn wegen. Teksten die vertrouwen uitspreken. We lazen daarbij Psalm 23. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Vertrouwen heeft ze haar hele leven gehad, maar op het laatst van haar leven waren er momenten dat ze dat niet zo kon beleven. Het deed zo'n pijn en het duurde zo lang, tot de Heer haar eindelijk thuis haalde. We hebben haar moeten loslaten en dat doet pijn.
maar wij doen dat in de wetenschap dat zij is geschreven in de palm van Gods hand en voor eeuwig geborgen is in de hoede van de eeuwige. Zij blijft voor altijd in ons hart. Dat zij mogen rusten in vrede en dat haar gedachtenis allen die haar gekend hebben tot zegen mag zijn. We zijn nu een moment stil en daarna zingen we Niemand leeft voor zichzelf. Laten wij nu danken en bidden. Eeuwige onze God, wij danken u dat u ons de wegwijzers van uw geboden heeft gegeven. Wij danken u dat uw Zoon Jezus ons voorgaat op de weg en door wie hij is, wat hij zegt en wat hij doet, uw geboden voor ons belichaamt. Wij danken u dat we hem mogen navolgen. Sterk ons op die weg. En wij danken u voor uw Heilige Geest, die ons altijd weer uw liefde te binnen brengt. Genadige God, wij bidden u voor de mensen die het slachtoffer worden van het breken van uw geboden. Voor de mensen die worden geminacht, uitgebuit, gedood, van hun levensmogelijkheden beroofd. De mensen die het slachtoffer worden van de hebzucht en jaloezie van anderen. Geef hen uw kracht en sterkte en geef ons dat wij de solidariteit met hen nooit zullen verbreken. Daarom steken we een kaars aan. Liefdevolle God, wij danken u met Wim en Rita van der Eyck, die deze week hun 50-jarig huwelijksjubileum mogen vieren. Geef hen uw zegen. Barmhartige God, we zijn dankbaar voor wat we als kerk voor de samenleving mogen doen in en door onze inloophuizen. Wij bidden u, zegen onze gaven die wij vandaag voor dat werk bestemmen. Goedertieren God, wij bidden u om zegen voor de mensen met wie wij vandaag door de bloemen verbonden zijn. Mevrouw Peleman en mevrouw Owens. En vandaag worden onze voorbeden gevraagd voor gewas en arbeid, om uw zegen over ons werk. Daarom steken we een kaars aan. Genadige God, wij bidden u voor de noden van onze eigen gemeenschap, om rust en kracht, om uithoudingsvermogen en sterkte voor allen. We bidden u voor de zieken, voor degenen die de beperkingen van de ouderdom ervaren, voor degenen die aan het eind van hun leven zijn gekomen, voor de mensen die rouw dragen of het om andere redenen moeilijk hebben. Wees hen nabij en geef dat zij in onze zorg voor hen iets van uw zorg mogen herkennen. Daarom steken we een kaars aan. Eeuwige onze God, we bidden u vandaag speciaal voor de familie van Leni Poot, voor Tinus en voor de kinderen en achterkleinkinderen en voor de kinderen en kleinkinderen van Emmy Dekker, voor allen die Leni en Emmy missen, nu zij van hun afscheid hebben moeten nemen. Geef hen kracht en sterkte. Wij danken u voor hun levens, voor de mensen die zij geweest zijn. Wij danken u dat we hun hebben mogen kennen. Wij danken u voor alles wat zij hun naasten hebben geschonken. Dat hun gedachtenis voor hen, voor ons en voor allen die hen gekend hebben, tot zegen mogen zijn. Daarom steken we een kaars aan. En we steken een kaars aan voor onze persoonlijke gebeden die wij nu in stilte aan u opdragen. Getrouwe God, laat uw woorden ons hoop geven op een goede aarde, waar mensen elkaar recht doen, waar volkeren zoeken naar ruimte voor elkaar en de macht van het kwaad wordt gebroken door goedheid. Dat onze ogen altijd gericht mogen zijn op uw koninkrijk, omwille van Jezus uw Zoon, die het ons heeft voorgedaan in deze 40 dagen en heel ons leven. Hoor ons als we tot u bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Wij zingen nu ons slotlied, gezang 538. We gaan nu van hier, gedragen door de zegen van de Heer, met de opdracht zelf tot zegen te zijn. De Eeuwige zegene u en hij behoede u. De Eeuwige doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Eeuwige verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.